Het is 10 voor, dus volgens die tijd zou ik moeten beginnen, dus dat zou ik dan ook gewoon doen. Hartelijk welkom allemaal, een bijzonder goede middag bij de presentatie, een overzicht van de mogelijkheden in Office 365. En waar ik je vandaag een stukje doorheen wil nemen en hoop dat jullie overzicht krijgen van, ja, ik heb maar een uur en een kwartier en ik heb gisteren nog even een paar decks doorgenomen. En als je dat een beetje goed wil overbrengen, heb je toch wel een week nodig ongeveer. En dan te bedenken dat je dan eigenlijk de maand erop dan bijna weer een half dag nodig hebt om dan de nieuwe dingen te bespreken. Dus het gaat zo ontzettend hard. Er gaan zoveel nieuwe mogelijkheden elke keer aan in Office 365. Dat het, kijk, ik weet dat heel veel mensen, en vooral veel van jullie zijn natuurlijk IT professionals, werken bij bedrijven. Dan weet je zelf nog in feite dat je een beetje bijblijft met de technologie en de nieuwe dingen. En dan gebruikers zitten natuurlijk alweer een laag verder. Maar goed, met Office was er nog wel wat overzien, hè? Want binnen die 3 jaar voordat die nieuwe versie kwam, dan pikte je toch wel een aantal dingen op die handig waren. En dan, daarna kwam die nieuwe versie, dan keek je, nou, wat zit daar dan nieuw in? En dan was je in ieder geval voor de komende tijd weer, kon je vooruit. Maar ja, met de ontwikkeling natuurlijk die nieuw gaan en de mogelijkheden van cloud gaat het zo snel. Dus ik hoop jullie vandaag in ieder geval overzicht te geven van wat de mogelijkheden zijn, wat er allemaal in zit. En het is eigenlijk niet meer dan een tipje van de sluier optillen, wat verschillende dingen aanstippen. En daarbij hopen jullie te inspireren om daar wat meer naar te kijken of dat misschien iets is wat interessant kan zijn. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Tony Krijnen, al enige tijd werkzaam bij Microsoft. Mijn Twitteradres en e-mailadres staat hier ook op. Maar als je ook even zoekt op internet, dan kun je die ook gewoon vinden. Dit plaatje belief van deze afgelopen dagen, of in ieder geval in andere presentaties, vast al eerder gezien. Is vaker voorbij gekomen. En het gaat eigenlijk een beetje over het concept van waar we eigenlijk met cloud computing over praten. Cloud computing gaat natuurlijk in feite over dat je een gedeelte van de diensten overbrengt naar een andere leverancier. Of dat je jouw eigen infrastructuur zo inricht dat jij zelf cloud computing biedt. Waar je voorheen verantwoordelijk was, als je kijkt naar de package software kolom voor alles. Dan bepaalde jij welke switches je nam, welk merk servers, welke hypervisor je fijn vond. Tot aan welke virtualisatielaag OS en helemaal tot aan de application stack. Wat verschillende dingen die je natuurlijk hebt, is infrastructure as a service. Dan ga je afscheid nemen van wat voor netwerk en wat voor servers daarop zitten. Dat is allemaal niet zo spannend. En bepaal je eigenlijk alleen maar van welk OS wil ik draaien en de hele stack daarboven. Maar dan moet je ook alles van beheren. Dus je moet het OS patchen, je moet zorgen dat de middleware up-to-date is, dat de runtime blijft draaien, et cetera, et cetera. Bij platform as a service ga je in feite zeggen, het maakt me ook niet uit welk OS eronder zit. Ik ga met name een programma maken, een applicatie maken en ik ga die tegen een runtime laten draaien. En de hele onderliggende infrastructuur wordt geregeld door mijn interne IT of door de leverancier, extern, net wat ik daarvoor afneem. Bij software as a service beheer je eigenlijk helemaal niets meer. Je bepaalt niet welke versie er draait, je bepaalt van de hele stack, niets meer bepaalt niet waar de data staat, hoe die gebackup wordt allemaal voor je geregeld. En als we kijken bij Microsoft hoe dat eruit ziet, dan praat je over dat stuk, leveren we bijvoorbeeld in iets als Windows Azure. Windows Azure, of tegenwoordig Microsoft Azure, zit nog veel meer in natuurlijk. En dit zijn even 2 van de dingen die ik eruit heb gepakt om te kijken naar de derde. En dat is Office 365. En in Office 365 zit heel veel in, zit heel veel mogelijkheden in. Maar het belangrijke is omdat we als Microsoft zeg maar de hele achterliggende servers, alle functionaliteit daarvan beheren, kunnen we daar ook heel snel inspelen op trends, op dingen die optreden, vragen van klanten. En dat hebben we nu zo aligned dat de hele teams die samenwerken in Office 365 zorgen ervoor dat er elke maand een nieuwe release is. Dus elke maand wordt aan de achterkant gewoon boom, nieuwe servers ingespoeld en dat zingen. Dat gaat zelfs zo snel, zo hard, dat we de Exchange servers in Office 365 worden niet gepatcht en niet geüpdate. Wow, wacht even. Is het dan wel veilig? Jawel, want voordat er een patch is, hebben we namelijk een nieuwe Exchange server. En spoelen we 100.000 nieuwe Exchange servers in, verplaatsen aan de achterkant de mailbox en deleten de oude. En dat doen we elke keer weer opnieuw. En zo kunnen we heel snel aan de achterkant nieuwe mogelijkheden, nieuwe functionaliteit en nieuwe dingen ontsluiten. Veel van die dingen zie je niet, veel van die dingen zitten onder de motorkap. Veel van die dingen houden we ook op zich. Hè, wat Jeff Woolsey in de keynote die gisteren kwam, die zei ook van ja, we hebben af en toe zoveel nieuwe dingen dat we zeggen van nou ja, zodat elke keer zouden aankondigen, sommige dingen bundelen we gewoon tot ze van nou, dit zijn de nieuwe interessante dingen die erin zitten. Er is een Office blog ook, waar ze eigenlijk een soort maandelijkse post doen van alle updates en belangrijke dingen die gerealiseerd zijn. Wat zit er dan in Office 365? Veel van jullie weten dat wellicht al wel. Oh ja, ik heb dit, ik heb dat, tuurlijk, ik heb Link, ik heb Exchange. Maar wat betekent dat precies in feite als ik dat afneem vanuit de cloud? He? En het feit dat jullie het weten is natuurlijk voor de gebruikers meestal nog een stap verder. Waarbij die verder niet komt. Office 365, daar heb je geen startknop, geloof ik. Ik bedoel, gemiddelde, echte mensen die ook zeggen van welke Windows draai je? Ik draai Windows 2007. Weet je, dat niveau. Dus die komen ook niet verder met Office 365 als Word van het internet misschien. En jawel, dat zit erin. Maar wat zit nog meer in? Met het volledige abonnement van Office 365, en je kunt het helemaal mixen en matchen zoals je wilt. Je kunt ook zeggen van nou, we hebben on-premise alles goed geregeld. Maar die SharePoint online omgeving vind ik heel interessant. Kan je alleen een SharePoint abonnement nemen, of alleen het Exchange abonnement, et cetera, et cetera. Maar neem je het volledige pakket, dan praat je over de volledige suite, Office 365. En dat begint linksbovenin met Office 365 Pro Plus. Office 365 Pro Plus staat voor de Office applicatie die je op je PC of je Mac installeert. Het is de volledige versie van Office. Geen browserversie, gewoon je volledige Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Infopath, Publisher, OneNote. Al die applicaties zitten daarin en dat heb je dus. En het mooie daarvan is dat kan je op 5 apparaten installeren per gebruiker. Dus niet alleen op je PC, maar ook op je Mac, op je iPad, op je PC thuis, want je mag het op 5 apparaten installeren per gebruiker. Zit in het abonnement bij. Gaan we daar ook wat verder naar kijken wat er verder in zit. Link Online. Link Online is denk ik echt een toch wat meer onbekende nog. Voor de meeste van jullie hebben natuurlijk vandaag misschien daar wel wat presentaties of dingen daarvan ook gezien, maar Link is instant messaging. En wat ik de mooiste functie vind van Link is presence. Presence is aanwezigheidsinformatie. Ik kan namelijk zien van een collega of die groen is. Dat betekent dat hij aanwezig is, dat hij aan zijn computer zit, dat hij aan het werk is en beschikbaar is. Hij kan rood zijn. Dat betekent dat hij achter de computer zit, maar druk is of in een vergadering zit. Hij kan geel zijn. Dat is dat hij weggelopen is van zijn computer. Of grijs, dat hij niet aanwezig is. Die simpele informatie verhoogt ontzettend mijn productiviteit. Waarom? Ik zit gisteravond in mijn mail te kijken en ik zie een paar mailtjes van collega's. En in plaats van dat ik reply klik, zie ik dat ze groen zijn. Dus in plaats van dat ik met een mail reageer, reageer ik met een instant message. Dus we kunnen dan heel snel even kort met wat instant message heen en weer wat dingen afsluiten. Sterker nog, gisteren om 11:45 dacht ik van, het zou toch wel handig zijn als ik die ene slide nog had voor vandaag. Hans had die. Maar wat denk je? Hans is gewoon online om 11:45. Ik ga Hans om 11:45 niet echt meer bellen. Ik denk dat Hans daar ook niet op prijs stelt. Want ik weet namelijk niet, als ik hem bel, waar hij zich op dat moment bevindt. Alhoewel ik om 11:45 best wel een klein idee kan hebben waar dat zou kunnen zijn. Maar hij zat achter zijn PC, want hij was op Link en hij was groen, dus ik kon hem bereiken. Dus dat is presence informatie. Krijg ik altijd leuke discussies, hè? Ja, maar wij zijn maar een heel klein bedrijf. Ik ga lekker lopen chatten met Gerrit die naast me zit. Ja, nee, dat zal je misschien niet doen. Maar misschien werk je als klein bedrijf wel samen met een ander klein bedrijf. En nu kan ik federation doen tussen die twee bedrijven, zodat je van elkaar ziet wat de status is in Link. Zodanig dat ik niet 3 keer hoef te bellen naar die tekenaar bij het bouwbedrijf, maar ik kan gelijk met een instant message kan ik wat informatie van hem vragen hoe het met de tekening is. Naast chat, ja, ga je gang.
Zit er ook communicatie tussen audio en video bij?
Ja, kom ik op, inderdaad. Dus de vraag is, zit er ook audio en video bij? Ja, dus je hebt presence, je hebt instant messaging, maar je kan ook van PC naar PC bellen. Je kan van PC naar PC video bellen. En je kan een complete videovergadering opzetten tot 250 mensen. Sorry? Een SIP trunk op zich naar het normale netwerk zit er niet bij. Dus je hebt standaard met Office 3, is een goede opmerking, met Office 365 kan je bellen van PC naar PC. Er is integratie tussen Skype ook. Maar je kan niet zeggen, joh, bel even mijn mobiel. Want daarvoor heb je uiteindelijk een SIP trunk of een gateway nodig die dan dat telefoongesprek over het normale netwerk stuurt. Daar zit standaard niet in Office 365, maar er zijn partners voor die daar oplossingen voor hebben. Vanuit diverse telecomleveranciers zijn er plugins. Maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken naar een bedrijf wat gewoon eigenlijk een soort black box levert bij jou op het bedrijf. En dat integreert dan jouw link met een telefooncentrale eigenlijk. Dus, hele goede opmerking daar. Bellen zit er niet in naar het gewone netwerk. Maar in feite, al die andere functionaliteit zit er wel in. Dan heb ik SharePoint Online. En SharePoint eigenlijk is dus de opslag, centrale opslag waar ik alle informatie kan opslaan, mijn bestanden opslaan, maar kan voornamelijk het doel daarvan is samenwerken. Dus je hebt heel veel meer rijke functionaliteit dan dat een fileserver heeft. Want ik heb met SharePoint de mogelijkheid om versies bij te houden. Ik kan heel specifiek recht inzetten. Maar het mooiste is, de licentievoorwaarden van SharePoint zijn veranderd. Zodat als jij Office 365 neemt en jij neemt SharePoint, kan je het met de hele wereld delen. Met iedereen, met wie je maar wil. En dat is binnen jouw organisatie dus de oplossing voor al die mensen die grote bestanden willen versturen of delen. Waar ze nu dan achter je rug om Dropbox, YouSendit, WeTransfer inzetten. Waarbij je geen idee hebt waar de data staat, waar het blijft, wie beheert het. En ja, de voorwaarden van Dropbox zijn ook duidelijk. Dan is het niet meer van jou. Voor degene die dat niet wist. En ja, hoe ga je als organisatie daarmee om? Ik had laatst nog een klant die zegt van joh, dat noem je nou dat SharePoint. Hij zegt maar wij waren bij een remote desktop server. Die gebruikers klaagden omdat het zo traag was geworden. Gingen we kijken bij de processen. En de mensen hebben daar geen rechten om iets te installeren. Maar toch hadden ze het voor elkaar gekregen om 19 keer de Dropbox mobile client te starten. Ja, dan wordt die traag. Als 19 processen files gaan synchroniseren. Dus dat is SharePoint. Er zitten alle mogelijkheden in voor rechten, rights management. En dat soort dingen komen we daar even op terug. De laatste is Exchange. De volledige versie van Exchange natuurlijk. Met voor ieder gebruiker 50 gig mailbox. Ik ben ook heel blij dat wij vanuit Microsoft eindelijk ook nu gemigreerd zijn naar Exchange Online. Want nu ben ik eindelijk van dat mailtje af. Uw mailbox is vol. Ja, dat is altijd zo vervelend, want wat ruim je dan op? En we weten allemaal hoe onze zolder eruit ziet. Het liefste niks natuurlijk. Oké, als je natuurlijk over al die functionaliteit en al die mogelijkheden praat, dan hebben mensen gelijk zoiets van ja, het is allemaal heel veel functionaliteit en heel veel mogelijkheden. Wat betekent het nou voor mij? Nou, wanneer je Office 365 Pro Plus hebt, praat je over productiviteit. Ik wil mogelijk maken omdat je meer productiviteit hebt. Praat je over Link Online? Gaan we niet praten over chatten en bellen en dat soort dingen. We praten over slimmer communiceren. Gaan we praten over SharePoint? Is slimmer samenwerken. En met Exchange heb ik mijn mail- en agenda-functionaliteit. Nou, laat ik in deze vier blokken dan wat verder induiken en daar een aantal dingen van laten zien. We beginnen met productiviteit. Nou, had al eventjes genoemd natuurlijk, Office op elk apparaat. We zullen dadelijk gaan kijken, wanneer ik als beheerder inlog, ik maak een gebruiker aan, welke rechten ik die gebruiker dan kan geven. Daarna loggen we in als die gebruiker en dan gaan we ook zien hoe het er voor hem uitziet. Ik heb in ieder geval op welk apparaat dan ook de rijke Office-ervaring. En dat is iets wat, ik werk 19 jaar voor Microsoft. Ik denk dat dit een van de meest vooruitstrevende open ondersteuningen is die we ooit zo snel zo breed hebben neergezet. Ik bedoel, we zijn heel lang al bezig met meer open, meer transparant en open standaarden en dat soort dingen. Maar wat je hier ziet is dat we gewoon de rijke ervaring van Office eigenlijk op elk apparaat willen bieden. Recent is natuurlijk ook wat Jeff in zijn keynote zei, Office voor de iPad is beschikbaar. Word, Excel, PowerPoint, OneNote was natuurlijk al beschikbaar voor ook iOS. Maar je ziet dus dat ik overal dezelfde ervaring heb. En wil ook dat waar jij ook dan in de Excel dat ding oppakt, gelijk mee aan de slag kan. En de makkelijkste achterliggende gedachte hierachter natuurlijk is waarom wij zo met Office 365 ook zo hard de markt in gaan. Er is een hele simpel antwoord voor en dat is ook de vraag aan jullie. Wie heeft er geen tablet? Wie van jullie heeft er geen tablet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, 9 man in 100 man of zo. 10%. Nou, bij jullie gebruikers, bij jullie klanten is het vast niet anders. Ook daar zie je dat die tablet is aangeschaft, daar wordt gebruik van gemaakt. Ja, het is heel grappig, want als je kijkt naar tablets, want jarenlang hebben we zitten kijken naar de Gartners en de IDC's, want dit jaar zou het toch wel het jaar kunnen zijn dat laptops de vaste PC's inhalen. Maar het was niet helemaal gelukt. Maar het jaar erop zou dat zeker gaan gebeuren. Nou, in het jaar dat de laptops de PC inhaalden, werden de laptops ook ingehaald door de tablets. Ja, dat geeft aan hoe snel die trend van een tablet is gegaan. En natuurlijk gebruikt de helft het misschien even voor makkelijk. Even dat dingen bijpakken, aanzetten, e-mailtje checken of dat soort dingen. Maar waar zit die echte productiviteit in? Zou het niet geweldig zijn als ik gewoon die tablet kan pakken en ook gewoon in mijn Excel-sheets kan kijken of in mijn facturen of dat soort dingen? Ik heb één kennis van mij, klein bedrijfje, één persoon, heeft een secretaresse, constant onderweg naar klanten en leveranciers. Hij zegt, hoe wij Office nu hebben ingezet, zegt hij bij mij. Hij zegt, dat heeft echt veranderd hoe ik werk. Hij zegt, ik zit nu bij een klant. Die klant zegt, ja, ik heb eigenlijk een vraag over de factuur. Hij zegt, pak het eerste beste apparaat wat ik heb. Of het nu mijn iPhone, mijn iPad is of mijn laptop. Ga naar SharePoint toe. Pak de Excel sheet van de klant. Welke factuur? Hij zegt, direct heb ik die informatie. Hij zegt, normaal moest ik de secretaresse bellen. Je moest naar mij mailen. Moesten we er naar kijken. Hij zegt, ik heb het gelijk beschikbaar. Dus Office op elk apparaat. Hier had het al even over gehad. Voice, web conferencing. Mooi is dus dat je ook echt als bedrijf hiermee standaard kunt zeggen. In Outlook kan iedere gebruiker gewoon zeggen, nieuwe meeting, link meeting. En ik kan tot 250 mensen uitnodigen die via een webbrowser, een videoconference, een presentatie van mij kunnen gebruiken. Voor je helpdesk ook ideaal, want je kan binnen je bedrijf een link helpdesk account aanmaken. Wat mensen gewoon op instant messaging kunnen benaderen. En daarmee neem je ook de desktop over van bijvoorbeeld de gebruiker. Cloud opslag en delen. Wanneer ik allerlei devices heb, ik heb Office op verschillende apparaten, moet ik ook zorgen dat ik van die apparaten continu eigenlijk overal bij de data kan. En dat makkelijkste daarvoor is als je dat dan wel ontsluit vanuit je eigen organisatie, dat dat van buitenaf benaderbaar is, dan wel met cloudopslag. En dat is wat we natuurlijk als SharePoint zien. Hoe neem ik het offline beschikbaar? Doe je met OneDrive for Business, voorheen bekend als SkyDrive Pro. Daarmee synchroniseer ik documentbibliotheken van SharePoint op mijn PC, zodat als ik geen verbinding heb, ik toch in de documenten kan werken. Wanneer de documenten zijn bewerkt en ik heb weer verbinding, zal hij de verschillen, de veranderingen, de blokken die veranderd zijn, zal hij terugbrengen naar SharePoint en synchroniseren. Nou, OneDrive for Business kan je ook via een browser openen, kan je op iOS openen, dus ook daar weer dat hele cross-platform. En de laatste voor productiviteit is het hele real-time samenwerken. Kun je dus tegelijkertijd met meerdere mensen in een document real-time werken. Ik weet niet hoeveel mensen bij jullie dat willen. Ik vind nog steeds, denk ik, wel een feature van zich van nou, misschien dat iemand mij na de sessie kan zeggen, nou, bij ons hebben we dat echt nodig voor dit en dit en dit. Dan ben ik heel benieuwd, dan kan ik dat volgende keer in mijn presentatie doen. Ik heb nog geen goed voorbeeld gevonden waar we zeggen van nou, daarmee kunnen we echt, gaan we echt een stap vooruit. Maar ik kan me voorstellen voor bedrijven waar ze echt een proof of concept moeten maken en meerdere mensen tegelijkertijd een document moeten kunnen bewerken, het is op zich daarmee mogelijk. Nou, ook hier weer die cross-platform, Outlook Web Access voor iOS, Link Mobile voor op je telefoon. Dus laten we eens naar wat dingetjes gaan kijken van productiviteit. Ja, ga je gang. Ja. Ja, hele goede vraag, hele goede vraag. Ik heb in mijn Windows 8.1 heb ik ook een icoontje OneDrive, wat is dat precies? Ja, wat moet je daarmee? Nou, dus op zich is het heel gemakkelijk. We hebben twee OneDrives. We hebben OneDrive voor consumenten en OneDrive voor business. OneDrive voor consumenten is waar je vanuit je Windows 8.1 PC of vanuit je Windows telefoon of wat je kunt installeren op je iPhone of op je Android telefoon, is waarbij je als gebruiker 7 gigabyte opslag hebt voor je persoonlijke storage. Dus daar kun je bijvoorbeeld je foto's op zetten, je persoonlijke documentjes. En dat zorgt ervoor dat je vanaf die PC bijvoorbeeld een document kunt maken, maar dat ook weer op je telefoon kunt openen en dat soort dingen. Ja? Maar het is een consumentenproduct, dus je hebt niet de mogelijkheden wat we met het zakelijk product hebben voor organisaties, voor beheer en dat soort dingen. Dus dat is een beetje het verschil. OneDrive is dus ook echt een synchronisatietool voor de consument. OneDrive for Business werkt eigenlijk alleen maar aan de achterkant met jouw SharePoint. Ja? Dus waar je de data opslaat, is daarbij ook een groot verschil. De OneDrive data wordt opgeslagen gewoon in onze datacenters voor de consumentenkant. De OneDrive Pro synchroniseert data met ook wel weliswaar ons datacenters, maar dat is in jouw SharePoint-omgeving die jij verder kunt beheren en configureren van wie daar, met wie het gedeeld. Of in, ja, absoluut. Ja. Dus het werkt met SharePoint. Dus als je SharePoint in jouw datacenter draait, dan kun je dat daarmee configureren. Ja, oké. Okay. Voorbeeld. Ja, ga je gang.
Tijdens vergaderen doen wij real-time samenwerken.
Ja.
Dus de ene typt wat in. Ja. Op een ander scherm zie je wat die andere typt.
Oké, dus tijdens een vergadering gebruiken jullie dat. Ja, en dat gebruiken wij op zich ook wel, maar dat doen wij in OneNote.
In OneNote.
In OneNote, inderdaad, ja. Dus dat zie je wel dat wanneer we naar... Oké, even kijken. Oh, ik moet naar 1 toe. Ja. Alright. Ga je naar mijn Office 365? Ik zal heel eventjes aanmelden met mijn gebruikersaccount. Dikke vingers, hè? Alright. Wat ik hier ben, is ik ben op dit moment ingelogd als Office 365 als beheerder. Knippert hier nog steeds? Of, Hopen dat hij zo even blijft. Wanneer ik op de Office 365 admin portal ben, de beheerportal, krijg je ook gelijk hier, want we hebben nu toegevoegd op een gegeven moment het berichtencentrum. Dus wanneer belangrijke berichten zijn, belangrijke meldingen voor jou als beheerder, staat er ook hier naar het berichtencentrum. En hier zie je dus bijvoorbeeld dat met link bijvoorbeeld, als je online met inlog, er zijn nu issues bekend dat wanneer mensen bepaalde functionaliteit hebben ingesteld, bepaalde dingen hebben gewhitelist of geblacklist, moet je dat aanpassen voor link. Dus dan zie je dat er feit een aantal calls daarvoor binnenkomen. En dan zie je dat dat berichtencentrum, dat we daar gelijk eigenlijk al een bericht gaan posten. Voordat mensen daar in feite dan de directe informatie over hebben. Ik ga heel even naar gebruikers en groepen. Hier zie ik in feite al mijn gebruikers. Ik kan bij de eigenschappen bijvoorbeeld van, laten we even kijken. Bij Lars kan ik kijken. En hier zien we dan wat ik voor Lars beschikbaar heb gesteld. Dus we hebben een Office 365 abonnement, E3, daar zitten die producten in. Ik kan hier dus specifiek aanvinken of Lars wel of niet Office mag installeren. He, dus je kunt in feite helemaal nog configureren wat iemand wel of niet mag in die functionaliteit. De details van hem, meerdere domeinnamenondersteuning zit erin, kun je heel makkelijk toevoegen. Zullen we straks ook nog heel eventjes doen in de demonstratie. Licenties en uiteindelijk heb je meer informatie voor dingen van Exchange of zo te bewerken. Ga even terug naar de gebruikers en groepen. Want wat je ook ziet bij gebruikers en groepen zijn deze extra functionaliteit. Ik heb hier de mogelijkheid voor hoe je dat nou met on-premise omgeving integreert. Dat vind je hier terug. Dus je ziet hier bijvoorbeeld de mogelijkheid eenmalige aanmeldingen of single sign-on. Het is altijd zo heerlijk vertaald als je de Nederlandse interface gebruikt. Maar single sign-on, het instellen daarvan. Wanneer ik single sign-on neem, dan ga ik dus op mijn netwerk, op mijn omgeving, heb ik Active Directory Federation Service voor nodig. Maar dan ga ik in feite zeggen, Office 365, jij hoeft niet de authenticatie te doen voor mijn gebruikers. Wanneer iemand zich aanmeldt met mijn e-mailadres of mijn domein, dan ga je naar mijn Active Directory Federation Service toe. Daar authenticeer ze en ze komen bij jou terug met de token. Daarmee loggen ze aan op Office 365. Dat is één manier waarop je single sign-on kunt doen. De andere mogelijkheid is Active Directory synchronisatie. Dat is de DIR sync tool die in jouw omgeving draait. En die synchroniseert dan de gebruikers en de wachtwoorden met die in Office 365. Dus wanneer iemand lokaal op zijn PC zijn wachtwoord wijzigt, worden die wijzigingen gesynchroniseerd in Office 365 naar de Windows Azure Active Directory die daarachter zit. En dan op die manier heb ik dus de mogelijkheid om dus ook een soort van single sign-on. Ik heb in ieder geval dezelfde gebruikersnaam, hetzelfde wachtwoord voor de gebruikers hier. Nou, wat we verder hier nog zien is het wachtwoordbeleid en we hebben ook die verificatie voor meerdere factoren, oftewel de multifactor configuratie daarvan. Dus laat ik die ook heel eventjes instellen. Oké. Ja, ga je gang.
Zijn er werkelijk bedrijven die een complete AD Directory account info in de cloud zien?
Ja, dus de vraag is, van zijn er inderdaad bedrijven die hun complete Active Directory met DIR sync synchroniseren naar Office 365? En het antwoord is ja. De vraag alleen is op een gegeven moment van, kijk, het ligt natuurlijk aan de grootte van het bedrijf. Hè? Wanneer het bedrijf natuurlijk heel groot is, kunnen zeggen, ja, wij richten heel makkelijk Active Directory Federation Services in en dan gebruiken we dat. Dat we onze Active Directory bij ons houden en dat dat de authenticatie doet. Maar voor klein en middelgrote bedrijven is een DIR sync tool op zich een prima optie om op die manier de synchronisatie te doen. Ja? Dus als je specifieke voorbeelden hebt, kan ik even met mijn collega in contact brengen, hoor, die op zich daar nog bedrijven van weten en dat zingen. Ga je gang. Ja? Ja, als jij jouw Active. Dus de opmerking is, als mijn Active Federation niet bereikbaar is, of die klapt eruit of die doet het niet, dan kan niemand aanloggen. En dat is inderdaad een punt met Active Directory Federation Service. Ja. Ja, dat klopt. Dus je moet inderdaad ook zorgen dat daar een redundancy in zit, maar goed, dat is iets wat natuurlijk waar jullie wellicht nog veel meer van weten dan ik. Wat we hier even kijken is naar de multifactor authentication. Ik kan hier dus specifiek kijken van oké, voor welke gebruikers wil ik dat instellen. In de volgende sessie zal Gijs hier verder op ingaan. Maar ik kan dus bijvoorbeeld ook aangeven van oké, toegestaande gebruikers aanmelden. Dan zie ik hier in feite alle gebruikers die ik heb. Dus als ik dan even bijvoorbeeld Lars aanklik, dan kan ik zeggen inschakelen. En op dit moment is voor Lars multifactor authentication ingeschakeld. Zo makkelijk werkt dat. Nou, wat ik dan heel eventjes doe, is ik ga heel eventjes terug naar, even kijken, deze. Even afmelden, dan loggen we hier heel eventjes aan Lars. En dit is de eerste keer dat hij aanmeldt nadat ik dat heb ingeschakeld. Dus dan zal hem nu gevraagd worden of je dan inderdaad ook die multifactor authentication wil instellen. Even wachten op. Kijken, sign in. Ja, daar komt hij aan. The admin has required you set up this account for additional security verification. Set it up now. Oké, nou, mobile phone. Netherlands. Geef ik even mijn mobielnummer op. Send me a code by text or call me. Next. Verify now. Nou. Uiteraard krijg ik dan een sms. Even kijken. Verify. En dat was alles wat ik hoefde te doen om mijn kun passen, oké. Met die apps, oké. Je kan ook nog een app op de telefoon zetten dat je in feite gewoon op de app een knop indrukt. En dat hij daarmee dan authenticate. Oké, ik ben ingelogd. En als ik dan eventjes weer uitlog en opnieuw inlog, zal je ook zien dat hij dan die two-factor authentication doet. Dus, Lars. En het wachtwoord. Nu zegt hij oké, ik heb je een. Ik ben nog steeds geauthenticeerd op de vorige authenticatie. Even kijken hoor. Nou, ik kan wel weer uitloggen en het opnieuw. Maar ik denk dat jullie geloven dat hij uiteindelijk vraagt om een sms en een code. Dus dan heb ik multifactor authentication ingesteld daarvoor. Laat ik heel eventjes verder kijken. Multifactor authentication. Multifactor authentication laten zien. We gaan eventjes terug naar het scherm van Lars. Want wat we hier ook zien in het scherm van Lars is wat we eigenlijk standaard dus krijgen als je als gebruiker inlogt op Office 365. Online, leren wat je kan doen met Office 365. En hier zien we dan ook die optie, ja, installeer de software en connect het met Office 365. Dus klik ik dit aan, dan zie je in feite alle programma's die je hier krijgt. Install the latest version of Office, Word, Excel, welke taal ik wil. En standaard heeft hij dan ook 32 bits. Wanneer ik nu klik op install, zal hij voor mij de App V functionaliteit, de App V client, de click-to-run installatie van Office op dit moment 2013 installeren. Of eigenlijk dan in die zin ook echt Office 365 Pro Plus, zoals we het noemen. Het is dus in feite wat hij dan doet, is hij gaat voor mij op mijn machine App V installeren. Gaat daarop meteen dan Office downloaden en streamen naar deze PC toe. Vanaf dat moment is het ook zo dat de Office-installatie verder geüpdate wordt vanuit de cloud, vanuit Office 365. Als beheerder kun je ook zeggen, nou ja, dat vind ik heel onhandig. Ik wil juist dat dat bij mij centraal staat. Dat kan ook. Alleen beperk je daar natuurlijk wel weer de flexibiliteit van om je updates te distribueren, dat soort dingen. Want dan zou je dus ook eigenlijk voor moeten zorgen dat de waar jij die locatie, waar je die informatie hebt staan van Office 365 en de updates die je hebt staan, dat die ook van buitenaf het netwerk te gebruiken zijn. Anders moet ik altijd met mijn PC of mijn apparaat een VPN-verbinding hebben of een mogelijkheid hebben om die interne server te benaderen. Ja, ga je gang.
Welke versie van een van de Office-applicaties wordt geïnstalleerd? Bijvoorbeeld met Word, documenten, macro's, etc.
Ja.
Je net zegt dat Exchange wordt op de achtergrond gewoon niet gepatcht, maar gewoon niet versie.
Klopt.
Hoe wordt dit gecommuniceerd naar de gebruiker toe? Of wordt dit ook gewoon gedaan?
Je bedoelt het bijwerken van Office?
Ja, het bijwerken
precies. Dus de vraag is van hoe wordt het Office in feite bijgewerkt. Dus wat we hebben is in feite minor updates en major updates, zeg maar. Dus wanneer, en dat kan ik hier ook even laten zien. Op deze PC ga ik bijvoorbeeld naar Excel toe. Kies voor het Excel document. Klik op bestand en account. En hier zie je dan de optie ook dat hij zegt van hey, Office updates. Office zijn gereed voor installatie. Dit is een minor update. Dus continu maken we eigenlijk gewoon fixes aan het product, dat loopt continu door. Dus elke maand bij wijze van spreken heb je ook gewoon dat die automatisch even je Office bijwerkt en gelijk voor je dat installeert. Dus je krijgt als gebruiker melden van hey, er zijn updates beschikbaar, wil je die nu installeren? Dan wordt dat automatisch gedaan. Wanneer je naar een major update gaat, dus bij wijze van spreken, laten we het voor even in de gewone, zo mag ik het allemaal niet noemen hoor, van legal en license, want dit is Office 365 Pro Plus. Maar stel even dat we gewoon normaal IT Pro praten, het is Office 2013, we gaan dadelijk naar de volgende major release. Office 2014.
Kapot.
Ja, de beamer dan, niet ik. Maar dan zie je dus dat op feite dat je daar een feit heb je als beheerder, krijg je van tevoren e-mails over van er zal een major release gedaan worden op die en die datum. Wordt dan en dan verwacht dat het uitgerold wordt naar jouw omgeving. En jij kan dan ook zeggen van nou ja, wacht even. Ik hou dat nog even tegen, want ik moet nog wat dingen testen of doorlopen daarin. Ja? Je kan het niet eindeloos tegenhouden, want uiteindelijk is het zo dat we natuurlijk gewoon alles op hetzelfde niveau en hetzelfde platform willen hebben, die functionaliteit willen bieden. Maar door middel van die App 4-installatie wat we doen, en de manier voor in het verleden was het met App 4 zo, dat als je bijvoorbeeld keek naar Office 2010, dan als je zelf dat bijvoorbeeld virtualiseerde met App 4, nou, dan nam je een PC, je zei eigenlijk, nou, start recording, en dan deed je de hele Office-installatie, alle plugins, alle dingen die je maar wilde gebruiken, en dan was dat, sloot je de recording af, en dat was je App 4-pakket. Maar door middel van hoe we het nu hebben met de nieuwe versie van App 4 en met de click-to-run installatie van Office, is het eigenlijk meer modulair. Dus hoe jij ook nu Office installeert met App 4, dan is het nog steeds zo dat het eigenlijk gewoon plugins en dergelijke gewoon gebruik kunnen maken. We hebben, zo maar zeggen, gewoon Word.exe en Excel.exe daar staan. En dan kunnen dus gewoon de plugins van Dymo of Exact kunnen daar gewoon mee werken. Ja? Daarbij moet je wel opletten, want standaard zie je ook dat er die 32 bits neemt. Sommige van die plugins die kunnen niet omgaan met de 64-bits versie. Want ze zoeken echt keihard naar bijvoorbeeld Word.exe en die kunnen ze dan niet vinden. Want die staat dan in een ander pad of zo. En dan zeggen ze, nou, jij hebt geen Word, dus ik kan de plugin niet installeren. Maar in feite hebben die problemen eigenlijk die je normaal had met dat hele click-to-run installatie helemaal opgewerkt. Nou, het bijwerken, updates toepassen. Hij zal aangeven waarschijnlijk dat hij de applicatie even sluit en weer opent. En dan ben ik bijgewerkt. Hij doet alleen maar de delta. Dat is het mooie van App 4. Ik hoef niet een heel service pack of een hele set aan patches te installeren. Hij zegt, oké, deze blokken zijn veranderd in jouw pakket. Dus deze blokken download en installeer ik nu. Wilt u dat toepassen? Ja. En ik zal Excel alvast eventjes sluiten. Oké. Programma's afsluiten. Programma's worden afgesloten. Hij wordt geüpdate. En je zult zien dat toch, nou, voordat ik verder ben met mijn verhaal, dat hij dat eigenlijk al aangepast heeft, zeg maar. Dus we hebben even gekeken naar die eindgebruikerservaring, hoe hij dus zelf op zijn PC of Mac Office kan installeren. Uiteindelijk, wanneer hij op meerdere apparaten heeft staan, dan zul je ook zien dat in dit lijstje ook de apparaten staat waarop hij het heeft geïnstalleerd. En als je zegt, nou, die was dus door mijn dochter in het putje gevallen, een stuk. Nou, dan kan je hier dus ook zeggen, haal hem daar dan die licentie weer af. En dan kan ik het op een nieuwe tablet of een nieuwe apparaat kan ik dat zetten. Even kijken, ik denk dat link, Office bijwerken, installeren van de updates van Office. Nou, het is een klein pakketje, dus dat is zo klaar. Nou, wanneer ik eventjes ondertussen hier verder kijk. Ik ben ingelogd als Lars. Ik heb hier ook drie dingen. Newsfeed, OneDrive en Sites. Deze drie dingen zijn voor mij als gebruiker de SharePoint ervaring. Bij Newsfeed heb je standaard nog de SharePoint Newsfeed. En dit zal in de toekomst worden vervangen helemaal door Yammer. En Yammer is eigenlijk het hele social collaboratie platform waarop we mensen dus kunnen zoeken, berichten kunnen posten. Het is eigenlijk Facebook voor bedrijven, maar zonder dat het dan ook helemaal publiek voor de hele wereld open staat. Bij ons intern gebruiken we nu ook een tijdje. Ik moet zeggen, werkt toch op een bepaalde manier. Vind je daar ook wel weer, denk van ja, weer een nieuw platform, weer een nieuw ding. Hoe moet ik daarmee omgaan? Maar op een gegeven moment vind je daar wel je mogelijkheid in. Even kijken. Dat is waarschijnlijk omdat ik uitgelogd was. Even kijken. Ik zal heel even de laten zien vanaf dit account. Dat is wel mooi, want ik kan hier nog even laten zien bij de instellingen van Office, van software. Even kijken, inmelden. Office. Hier kan je ook zien op welke PC's ik het heb geïnstalleerd en kan ik het ook schakelen. Zie je? Alright. We gaan even kijken naar Site. Dus dit is mijn SharePoint-omgeving. Even kijken of daarbij kan. Of dat hij daar met de link mee bezig is. Pak dus even wat water. Ja, dus de vraag is, kan ik iedere gebruiker administrator maken? Ja, je kan iedere gebruiker administrator maken. En je kan zelfs nog een onderverdeling erin maken. En dat kan ik wel heel eventjes laten zien. Als ik, even kijken, dan open ik even de portal eventjes hiernaast nog. Ik denk dat het internet op dit moment wat traag is. Oké, oh ja, ik heb hier, ik kom daar eigenlijk even op terug, dus zal ik even laten zien waar dat zit. En je kunt op zich, je hebt niet alleen zo'n zeggen dat iedereen is beheerder, maar je kan zelfs nog aangeven dat ze alleen gebruikersbeheerder zijn of SharePoint beheerder. Of, weet je, dus je kan nog een onderverdeling maken in wat voor dingen je daarin in wilt maken. Nou, ik heb hier SharePoint. Wat ik dus met SharePoint kan doen is zeggen, oké, nieuwe site. Wat ik heel mooi vind, dat vind ik een heel mooi voorbeeld voor met name ook de kleine en wat middelgrote bedrijven, dat je eigenlijk kunt zeggen, oké, dus met SharePoint kan ik eigenlijk dus zeggen van, ik maak een site voor elke klant die ik heb. En in die klant maak ik dan mappen documenten en dan zet ik zijn facturen elektronisch, je kan offertes inzetten en al die dingen feiten gewoon daarin opgeven. Oké. Nou, op dit moment. Ja, ga je gang.
Ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment heel veel klanten hebt en heel veel sites.
Ja.
Heb je een overzicht tussen al die sites?
Ja, dus als je heel veel klanten hebt, heb je heel veel sites. En dan vraag je specifiek dan de overzicht.
Ja, hoe zie ik of die site bestaat of zo, zonder bij wijze van spreken de URL uit mijn hoofd te leren vanuit de klant.
Ja, dus de vraag is hoe zie ik de URL? Nou, wat heel mooi is aan SharePoint is ook de functionaliteit om te zoeken. Dus je kan dan gewoon even zoeken en dan vind je alle informatie van de klant, waaronder eventueel ook de sites. Maar als je bijvoorbeeld accountmanagers hebt die aan die klant zijn gekoppeld, vind je die ook terug als personen. Dus je hebt een hele rijke zoekfunctionaliteit. Dus uiteindelijk is dat ook meest, denk ik, wel het meest krachtige wat we met Office 365 en SharePoint bieden. Is dat je op die manier heel krachtig die zoekfunctionaliteit hebt. Klantie. Hij is even aan het verwekken. Duurt ook normaal gesproken niet lang, nee, maar. Is op zich een hele mooie. Nu heb ik een nieuwe SharePoint site gemaakt. Vanaf deze nieuwe SharePoint site kan ik dingen aanpassen. Dus ik kan als eerste aangeven wat is uw stijl. En bij wat is uw stijl kan je dus het uiterlijk wijzigen. Dus dan kan je op zich dingen als kleuren, instellingen, er zitten wat templates in. En dat is ook weer mooi, want als de beheerder kunnen jullie dus jullie eigen templates, jullie eigen kleuren, stijlen met logo's hier helemaal klaarzetten voor de gebruiker, dat ze hier gelijk daar gebruik van kunnen maken.
Maar die klant moet je wel als gebruiker aanmaken in je Office 365-omgeving?
Dus de vraag is, moet ik de klant aanmaken in mijn Office 365-omgeving? Het antwoord daarop is nee. En dat zal ik je laten zien. Wanneer ik dadelijk deze pagina heb, dan heb ik dadelijk de optie om gewoon te zeggen, oké, delen. En bij delen krijg ik verschillende mogelijkheden om deze site te delen. Eens heel even kijken hoor. Momentje, pak heel eventjes mijn. Extra wireless bij. Is dit het voorbeeld? Is dit het? Nou, ik vind hem vrij saai, maar voor de beamer is het denk ik prima om zo'n hoog contrast een beetje te hebben. Oké. Hier, wanneer je nu kijkt naar de site, dan heb ik hier die optie delen. Ja? Daarmee deel ik de site. Dat betekent ook dat ik alles van deze site ga delen. Dus je moet er even goed in de gaten houden wat je dan precies deelt. Want als je zegt van nou mooi, we gaan dat voor elke klant doen. We doen de offertes erin, we doen de rekening erin en we doen zijn klachten erin met de interne afhandeling. Die wil je niet delen. denk ik. He? Was hij weer die zeurkous met zijn geneuzel over dat dingetje wat verkeerd staat. He? Nou, dus bij delen heb ik dan de volgende opties. Verwerken. Hier kan ik dus de personen weergeven, dus de e-mailadres opgeven. En op dat moment wordt het gedeeld. Wat er gedaan wordt is, als ik hier een e-mailadres opgeef, die persoon krijgt in zijn mail een token. En met dat token eigenlijk klikt hij aan, dat is een soort eenmalig token wat actief is, waarmee hij een invite krijgt tot deze omgeving. Hij heeft dan of een Office 365 account waarmee hij zich aanmeldt. Dus zijn Office 365 account, zijn eigen Office 365 account. Of een Microsoft account. Nou, wanneer hij geen Microsoft account heeft, kan hij ook op zijn bestaande e-mailadres gewoon een Microsoft account maken. Maar dat is hoe wij de authenticatie doen. Hoe dat wij zeker weten dat de gebruiker die daar naartoe inlogt, dat hij daar ook toegang heeft. En dan kunnen we daarna ook zeggen van met wie is het gedeeld en ook weer die rechten weghalen. Ja? Want als ik alleen maar met een e-mailadres zou werken, weet ik natuurlijk nooit of iemand met dat e-mailadres dan ook die persoon is. Wanneer je dat specifieker wil doen, ik kan hier ook naar documenten gaan. En ik kan ook bijvoorbeeld een document delen. En dat kun je helemaal nog aangeven of je daar wel of niet voor moet aanmelden. Ik ga even overswitchen naar... even kijken. Andere wireless. Deze schiet niet op. Even kijken of dit doet.
Als je bent ingelogd in Office 365.
Ja.
En je vergeet uit te loggen.
Ja.
Wat is dan de duurt zo'n sessie dan?
Oké, dus de vraag is, je bent ingelogd op Office 365, maar je vergeet uit te loggen. Hoe lang duurt die sessie dan nog? Ik zou niet weten waar je dat zo en zo moet instellen. Zou ik even moeten nakijken. Of je dat, hoe lang je dat actief hebt of zo. Zeg maar. Oké. Nou, we zullen daar eventjes verder kijken naar SharePoint. Maar het belangrijkste wat je hier ziet is dat ik kan dus dingen delen. Ik kan het aanpassen. En uiteindelijk als ik hier bijvoorbeeld kijken of ik een nieuw document kan ik eventjes maken. Of dit wat beter werkt. Ja. Test. Automatisch springt hij ook naar Word Online. En ik heb eigenlijk heel veel van de basisfunctionaliteit van Word direct hier beschikbaar. Dus ik maak even snel een documentje. Oh. Alsjeblieft. Even een klein onderwerp erop. En ik ga terug naar de klantmap om dit document op te slaan. Alles wat je in Word Online typt, doet, wordt gelijk gesaved. Hè, wanneer ik het nu ook als mijn gebruiker op de andere PC zou zitten, zou je hier ook krijgen te zien twee gebruikers bewerken. Zou je het naast elkaar kunnen gebruiken en zien gebeuren, zeg maar. Nou, wacht heel even tot die spont. Hij is nog bezig. Oké. Okay.
Zijn er minimale eisen aan de internetverbinding in de omgeving?
Op zich niet. Je hebt wel natuurlijk een beetje gangbare internetverbinding nodig. En dat ligt een beetje aan wat je wilt doen. Kijk, ik adviseer klanten ook dat wanneer ze natuurlijk een ADSL-lijn hebben met 4 Mbit down of dergelijke. Ja, wil je dan SharePoint als de centrale documentopslag gebruiken? Misschien dat je dan nog steeds zegt van oké, voor alle gigabytes aan data die we al hebben, het archief, laten we dat lokaal staan, maar laten we vooral dan voor de projecten of de nieuwe dingen die we doen, daar dan SharePoint sites van maken die we met de OneDrive for Business Pro weer synchroniseren, zeg maar. Ja? Dus dingen als videobellen, dat soort dingen, dat vereist natuurlijk allemaal meer bandbreedte. En op zich hebben we daar guidance voor. Dus dan zouden we even moeten kijken, dat kun je gewoon op internet vinden eventueel. Ja? Oké, okay, mogelijkheden met Office, Big Data en analyses. We hebben natuurlijk Excel. Heel mooi, kunnen grafiekjes maken en dat soort dingen. Wat is nu echt krachtig? Nou, je ziet dat we in Office 365 dingen doen als Power BI, Power Query voor Excel. En dat je daar eigenlijk dus heel snel heel veel informatie kunt verwerken. Nou, grafieken maken, aanbevolen grafieken, maar ook Power Pivot. Allemaal functionaliteit die toch niet heel erg veel breed bekend is of gebruikt wordt. Ik zal er daar ook wat voorbeelden geven. Je kan helemaal visualisatie doen en geodatas mapping. Dit is een voorbeeldje waarbij ik gewoon in een regio inzoom en door middel van in- en uitzoomen feiten kan zien, of heatmaps of dergelijke, kan zien hoe data eigenlijk geplot is op een regio helemaal. En een stukje flow eigenlijk daarvan. Je kunt bijspreken met Power BI. Kun je zeggen voor het management zelfs een hele video maken van een omzet gedurende tijd over een bepaalde regio, hoe dat zich ontwikkelde of juist weer ontwikkelde. Dit is Q&A in Power BI. Dat is gewoon dat je in normaal de taal, dat je eigenlijk gewoon vragen stelt. Zo van, ik wil number of medals by city and sport. En je ziet automatisch dat hij dan helemaal daar andere grafieken of dergelijke voor maakt. Dus dat zijn mogelijkheden met Power BI. Een stukje data-analyse. Laten we eventjes beginnen met een documentje wat ik hier heb. Open. En dan heb ik mijn sluisterdata. Wat ik hier heb, ik heb wat gegevens van een bedrijf. Dat hebben we in een systeem gezet. En je hebt natuurlijk in Excel heb je die draaitabellen. En met draaitabellen kan ik natuurlijk allerlei data bij elkaar pakken. En dan kan ik zeggen, oké, in die data zitten verschillende producten die we hebben geleverd. Er zitten categorieën in, ik heb accessoires, ik heb fietsen, ik heb kleding. En er zit een bepaalde omzet aan. Ik heb een promotie gedaan, dus ik heb een bepaald gedeelte van mijn omzet is gedaan zonder discount. Een aantal via een reseller. Ik heb education. En ik heb uiteindelijk de verschillende maanden van het jaar en de verschillende regio's waarin ik omzet heb. Al deze informatie kan ik in een draaitabel heel gemakkelijk dus heen en weer slepen en andere kantelen en dat soort dingen. Maar we hebben wel gemerkt dat dat voor gewone gebruikers misschien niet altijd even gemakkelijk is. Dus wat wij hebben geïntroduceerd is data slicers. Dus hier heb ik dezelfde data, die ook eigenlijk gelinkt is zelfs aan die verschillende sheets, maar nu als een grafiek. Wat je daarboven ziet zijn een aantal velden. En deze velden zijn knoppen. Ja? Dus ik heb hier mijn dashboard. Ik zie profit over time van alle regio's. Maar ik ben niet geïnteresseerd in alle regio's. Ik ben alleen geïnteresseerd in Europa. Klik Europa, alsjeblieft, in Europa. Ik ben niet geïnteresseerd in alle categorieën, maar alleen in fietsen. Specifiek mountainbikes. Met 3 kliks heb ik dus mijn hele dataset teruggebracht tot de map Europa Bikes. En dit wil ik eigenlijk weer vergelijken met de Pacific. Nou, control klik op Pacific en ik heb meteen deze informatie bij elkaar. Deze functionaliteit, data slicers, zeg maar draaitabellen voor de gewone gebruikers, is geïntroduceerd in Office 2010. Dit is een Office 2010 feature. Wie van jullie wist deze? Dezelfde, ja, ook een 10%. Ja, dus er zit nog zoveel mogelijkheden en zoveel dingen in Office, zoveel dingen nog te ontdekken. En als je dit soort dashboards maakt voor gebruikers of voor het management, ja, dan ga je, ik weet niet wie van jullie van de sessie van Erwin gisteren waren, over van de Sovjet-IT niets doen, de controlevlies door niets te doen. Juist met dit soort oplossingen, dit soort dingen, kun je op een ander niveau praten met beheer, door dit soort inzichten te geven. Ander mooi voorbeeld is dit. Ik heb hier, werkt het ook op de iPad? Ik zou het niet weten. Ik heb geen iPad. Ik weet wel dat een iPad heel veel van de functionaliteit hebben. Dus dan zou ik het even na moeten vragen. Heeft iemand een iPad die Office heeft draaien? Ja? Oké. Okay. OneNote, oké. Okay, ja. Nee, dus dat moeten we even snijden. Ik durf niet uit mijn hoofd te zeggen. Hier heb je een andere functionaliteit. Ik heb verschillende data met wat verkoop en forecast. En nou, dat zijn steden. Dan zou het wel mooi zijn als ik dat in een grafiekje zet. Nou, oké, Tony, wat doen we? Een lijn, een staaf, een cirkel? Nou, ik zou het eigenlijk wel mooi op een kaartje willen plotten. Hebben we dat niet? Nee, want dat zit niet in Excel. Dat is toch jammer, hè? Maar gelukkig is daar natuurlijk een oplossing voor. En die oplossing zit er niet standaard in, maar die kan je toevoegen. Wat je namelijk hier ziet, is dat ik in mijn Excel en in Word en in PowerPoint heb ik een store. En in die store vind je, net zoals op je tablet, op je telefoon, vind je in de store, vind je apps. Dus je hebt hier My Apps. Ga je kijken in My Apps, dan heb ik hier dus de apps die ik gebruik. Maar ik zie ook staan My Organization. Klik ik daarop, dan zie ik, want dit is mijn Microsoft laptop, dan zie ik wat in feite Microsoft mij beschikbaar heeft gemaakt voor my organization. Dus ik heb een evaluation upload, waarbij ik uploads van evaluaties naar het systeem kan doen. Is beschikbaar gesteld door Microsoft als extra functionaliteit op Excel. Ja? Ik kan ook naar de store gaan. Daar vind ik allerlei publieke oplossingen dus.
Maar onder My Organization is dus wat het bedrijf heeft aangekocht.
Klopt, dus wat dus een hele goede opmerking. Wat staat er in My Organization, wat het bedrijf heeft aangekocht? Ja, dus wat het bedrijf heeft aangekocht en gedistribueerd naar jou als gebruiker. Ja. Oké. Okay. Bij je store, als je daar naartoe gaat, ga je eigenlijk naar een website toe. En zoals je ziet, heb ik wat probleem met het draadloos op het moment. Dus ik schakel even over naar mijn mobile. Even kijken of die het doet. Daar werkt hij. Connected. Oké, nog een keer even naar de store. En je ziet dat hij een aantal oplossingen laat zien. He, dus als je bijvoorbeeld zegt van ik wil een moderne trend, ik wil een radial bar. Maar ook als je een stukje, ik wil eigenlijk een mooie grafiek die je kan weergeven per tijd met een soort slicer eronder. Nou, dan ga ik naar more apps, dan ga je eigenlijk naar de store toe op online. Deze is vandaag nog in het Engels, maar er komt uiteindelijk ook gewoon een Nederlandse store helemaal in. En hier vind je dus eigenlijk allerlei functionaliteit wat ik kan toevoegen aan Office. Als je een waterfall chart wil doen of je wil een slither chart heet dat dan hier. Maar dan kan je dus helemaal daarmee met dat soort functionaliteit kun je toevoegen aan Excel. Nou, even terug naar mijn stedendata. Want wat voeg ik dan toe? Insert, My Apps. En ik heb hier een app die heet Bing Maps. Nou, met Bing Maps laat hij in feite het kaartje van Bing. Hartstikke mooi. Welcome to Bing Maps. Ik selecteer al mijn data. Ik klik op deze knop en hij zegt, mooi, dat is daar en dit zijn je grafieken. Dus op deze manier voeg je even wat functionaliteit toe aan Excel. Nou, dus wanneer je dit dus voor gebruikers beschikbaar maakt, op deze manier functionaliteit maakt. Nou, als ik nou bijvoorbeeld zeg, van ja, het waren bijvoorbeeld geen verkoop en forecast, maar het waren het aantal mensen wat bij ons in de winkel liepen. Dan kan je bij ze zelfs nog zeggen, ik wil ook een grafiekje met people. Deze hebben we dus vanuit dinges. En dit is niet meer dan eigenlijk dezelfde functionaliteit. Maar dan kun je gewoon zeggen, oké, ik pak deze steden en die wil ik graag even hier plotten. Create, alsjeblieft. En nu heb je het, zo maar zeggen, als een soort van aantal mensen wat in de winkel was geweest om dat mooie grafiekje. Dus eigenlijk zie je dat dus de extensibiliteit van Office daarmee echt heel erg verrijkt wordt. En het mooie hiervan is dat als jij als jouw organisatie zegt van, hey, we hebben zo'n mooie extensible toevoeging gemaakt voor Excel. En dat is eigenlijk voor veel meer bedrijven interessant. Dan zou je die bijspreken ook nog eens kunnen publiceren in de store. Dat andere bedrijven daar weer gebruik van kunnen maken.
Dit is wel
2013, ja, absoluut. Dit vind je niet in 2010 terug, die mogelijkheid om die store inderdaad te gebruiken. Nou, wanneer ik heel eventjes naar mijn... heb je ook Windows 8 nodig? Nee, want Office 2013 werkt ook gewoon op Windows 7. Inclusief de store, ja, absoluut. Ik ga even terug, want een andere manier voor rapportage vind je terug in het Office 365 beheercentrum. In het Office 365 beheercentrum heb je ook heel veel rapportage, zoals bijvoorbeeld de functionaliteit van de e-mail. Hoeveel e-mail is er nou geblokkeerd? Hoeveel daarvan was spam? Hebben we daar een mooie rapportage van? Nou, die vind je hier in het dashboard. Maar hier aan de rechterkant zie je ook een rapporten e-mailbescherming in Excel. Als je daarop klikt, voegt hij een add-on toe voor Excel. Die heb ik hier op mijn bureaublad staan.
Kan je eigen spam, mail, junkmail regels aanmaken?
Kan je eigen spam en junkmail regels aanmaken, wordt hier gevraagd. En ja, dat kan. Je kan verder daar nog in filteren helemaal ook. En sterker nog, je kan met Office 365 het zo instellen dat jouw gebruikers aan het einde van de week een mail krijgen. Ik heb voor jou deze spam geblokkeerd. Wat was wel en geen spam? Dan kunnen ze zelfs nog de spamberichtjes terugkopiëren naar de inbox. Oké. Hier heb je dus e-mail traffic. Wat ik nu doe, ik klik op query en hij zegt van welke Office omgeving. Dus ik geef mijn omgeving hierop en mijn wachtwoord. Hij gaat daar naartoe, haalt die data op, kan er een tijdvenster op geven. Oké, loading de data. En deze functionaliteit praat gewoon heel simpel met een webservice. Dezezelfde functionaliteit wat ik nu doe met een Excel en dan koppelen eigenlijk naar de Office 365 omgeving om de rapportage van spam op te halen. Dit kan je natuurlijk net zo makkelijk maken voor een interne webservice waarbij je praat tegen je line of business applicatie. Hoe staat het met de voorraden? Hoe staat het met de verkoop? Hoe staat het met de gegevens? Je ziet dat die dynamisch daarvan die data al helemaal grafieken maakt. Dus het enige wat ik dadelijk hoef te doen als ik dit morgen of overmorgen open of dat soort dingen is klikken op refresh. Hij heeft dus bijna 1000 records in 10 seconden opgehaald. Nou, we zien dus precies waar XP geëindigd is qua support en waar de spam dus toeneemt met allerlei berichten. Zie je die data slicers? Die heb ik hier dus ook standaard in zitten. Dus dit was spam, dit was good mail, met control erbij heb ik ze alle twee. Wie had dan het meeste mail? Nou, Yvonne had het meeste mail. Uiteindelijk heb je in verschillende tabbladen de spam. Nou, je ziet hoe makkelijk en hoe mooi dit eruit ziet. Ook malware. Nou, we hebben geen malware gehad. Rules. Data loss prevention. Kan je instellen. Spammail. Malware detail. Refresh. En hier haal je dan uiteindelijk zelfs alle specifieke malware mails op. Sorry, ik had de spammail details moeten pakken. Maar hij gaat dus feiten voor. Maar gewoon kijken, heeft dus nul records voor de man. Ik zal even de spam doen. Maar je ziet eigenlijk hoe gemakkelijk dit werkt voor mij als gebruiker. Ik hoef alleen maar Excel te openen. Ik hoef alleen maar te zeggen, dit tabblad, refresh, bouw dit soort oplossingen. Je zult zien dat mensen daar op een gegeven moment veel meer van gebruik maken. Ga je gang. Deze is inderdaad gewoon te downloaden vanuit de Office 365 portal. Dus wanneer, wat ik net zag, dus op het moment dat ik hier naar die portal ga, als je deze knop indrukt, dan krijg je in feite deze template met die hele dingen erachter, zeg maar. Ja? Dat heel eventjes over data-analyses en rapportage. Sorry, ga je gang.
Als je deze nou publiceert op SharePoint?
Ja. Dus de vraag is als je deze publiceert op SharePoint. Je bedoelt als Excel-bestand of echt als grafiek? Nee, want op het moment dat je hem opnieuw opent, zal hij vragen om de credentials in deze vorm. Maar jij zou bij wijze van spreken een Excel sheet kunnen produceren waarbij je de credentials wel opslaat. Want op zich is dat natuurlijk onderdeel van de oplossing die je zou willen bieden bijvoorbeeld. Ja? Oké, belangrijk natuurlijk is bescherming van data en apparaten. Wanneer je daarnaar kijkt, vanuit Office 365 beheer heb ik heel veel uitgebreide functionaliteit, maar we hebben Exchange, we hebben daar Remote Wipe en dat soort functionaliteit. Dat heb je natuurlijk ook met on-premise. Maar ga on-premise maar eens dingen aanzetten als data loss prevention, encryptie of rights management. Dat zijn toch oplossingen, als je daar een keer naar gekeken hebt. Dingen als rights management, alles encrypten wat het ding wat je uitstuurt of wat je intern rondstuurt. Dat zijn hele complexe scenario's. Met Office 365 kun je rights management aanzetten door het in te schakelen. En dan worden van daaruit de templates geladen. Laat ik daar wat even kijken, wat dingetjes van zien. Als ik hier even mijn Outlook open. Ik zal hier wel ondertussen Outlook openen. E-discovery and retention, dat is wat meer voor de grote organisatie. Hè, maar dat je dus helemaal kunt zeggen van, hey, ja, wij worden aangeklaagd rondom een project, weet ik veel, metalen klepje wat we gedaan hebben. Ja, dan wil ik wel weten wat ze mogelijk kunnen vinden. Dus ik wil een e-discovery doen. Dan ga ik door alle mail, ga ik doorzoeken. Wat kan ik vinden op metalen klepje? Wie heeft dat waar, op welk moment? Wat is daarover gecommuniceerd? Dan kan je daar voor jezelf in ieder geval daar een hele mailbox voor maken waar al die informatie in staat. En uiteindelijk heb je dingen daar als retention policies. Dingen als retention zorgen ervoor dat mail nog altijd zoveel jaar bijvoorbeeld bewaard blijft. En dus wanneer een gebruiker het delete, gaat het in de archive. Vanuit de archive wordt het de feiten erin zet. Ga je gang.
Over het doorzoeken van alle documenten in mail.
Ja.
Ik neem aan dat het alleen voorbelegd is aan mensen die daar recht toe hebben.
Absoluut. Ja, absoluut. Dus kan iedereen even alle mail en alles doorzoeken op het metalen klepje? Nee, dan moet je inderdaad wel echt de hoofdbeheerder voor zijn.
In je eigen office-omgeving, in documenten. Ja.
Als beheerder?
Ja, als beheerder wel. Maar ja. Niet
als... Nee, als gebruiker niet. Nee, dat klopt inderdaad. Ja. Dus dat is inderdaad correct. Dan kan je niet. Oké. Vervolgens, als we dan kijken naar Office 365, maar ja, dat staat in de cloud. Dat staat in de cloud bij Microsoft, dan kom bij een Amerikaans bedrijf. Hoe zit dat dan precies? Waar staat dat dan precies? Al deze informatie vind je op het Office 365 Trust Center, wat vertaald dan wordt het vertrouwenscentrum. aka.ms/O365vertrouwen ga je naar de Nederlandse versie van. Maar wat je hier eigenlijk vindt is helemaal open, transparant, alle informatie. Waar staat je data? Nou, voor de Nederlandse klanten staat de data in Ierland met een kopie in Nederland. Ja, we vallen daardoor ook onder de EU-regelgeving. Betekent ook dat bijvoorbeeld dingen als, we hebben overheidsinstanties, dan zomaar toegang. Kan iemand even binnenlopen en zeggen, hey, doe mij eens wat data, dat ik dat een beetje erheen kan bladeren. Of hebben we bijvoorbeeld, doen wij door al je data heen zoeken om advertentieprofielen te bouwen? Nee. Want wij zijn primair in de business rondom het leveren van productiviteit in de vorm van diensten en services. En dat is onze primaire agenda en niet het leveren van advertenties. Dus dat is een heel ander centrum. Hebben de overheidsinstanties toegang tot je data? Nee. Zelfs de data tussen onze datacenters wordt encrypted. Er zijn alle opties waarmee je zelf ook nog je data kunt beschermen, zoals rights management. Uiteraard is het zo dat wanneer de overheid komt met een gerechtelijk bevel, maar dan moeten ze dus helemaal gerechtelijk bevel hebben om die informatie in te zien. En zelfs dan nog zullen wij in alle mogelijke situaties proberen in ieder geval de klant daarvan ook op de hoogte te stellen van luisteren, er gaat nu een gerechtelijk bevel in werking waardoor we jouw gegevens moeten vrijgeven. Dus helemaal transparant daarover. Is er ook een mogelijkheid om data in Nederland te houden? En op dit moment nog niet, omdat wij voor de bescherming van de data, zeg maar, de beschikbaarheid van de data, willen wij absoluut georeplicatie kunnen doen. Zeg maar. Als in Nederland op een of andere manier iets gebeurt dat daar alles wegvalt, dan kun je daar dus niet meer bij. En dan hebben wij op zich altijd kopieën nog op een andere locatie staan, in dit geval Ierland, kopieën Nederland. Zeg maar. We zijn natuurlijk bezig met een heel groot datacenter wat in Nederland komt. Als dat er is, heb je in ieder geval wel dat het standaard in Nederland staat. Ja, maar als je dat echt niet zou willen of echt niet zou willen, dan moet je kijken naar, feiten, naar dingen als service providers die deze diensten ook gaan leveren. En dat je dat dan feiten zegt van oké, maar dan neem ik het echt af van die service provider die alleen maar het in Nederland voor mij bewaart. Ja? Als je kijkt naar certificeringen, Office 365 heeft een hele lijst aan industriestandaarden. De meest recent is daar nog de hoogste klassificering van de EU aan toegevoegd. Dat EU heeft Office 365 ook helemaal goedgekeurd voor instellingen. De Nederlandse Bank heeft Office 365 goedgekeurd voor banken en financiële instellingen. Ja, hoeveel vertrouwen jullie zelf nog in banken hebben, moet je zelf even bepalen. Maar ze hebben het wel goedgekeurd, weet je wel. Dus ze hebben wel naar gekeken. Alright. Even wat laten zien van de bescherming en beveiliging daarin. Dus, laten we heel even kijken of ik weer beeld kan krijgen. Dat is de verkeerde. Die moet ik hebben. Jawel. Oké. Even kijken of deze werkt. Maar ik heb hier verschillende e-mails. En uiteindelijk heb ik hier een mail van Garrett. En Garrett zegt van, hey, ik heb wat klantinformatie nodig. Even kijken hoor. Ik zal even dit verwijderen. Oké. Ik ga even reply doen op deze e-mail. Geen probleem. En ik zeg bericht, bijlage bijvoegen. En ik kies hiervoor de Northwind Customer Data. Invoegen. Nou, voordat ik verder kan typen, krijg je daar een melding bovenin staat. En dat is een Outlook tip, een policy tip. Die zegt, dit bericht mag niet worden verzonden omdat het gevoelige informatie bevat. Wat hebben we met Office 365 hier ingesteld? Data loss prevention. Dat betekent dat ik vanuit mijn organisatie kan instellen dat wanneer ik bijvoorbeeld gevoelige gegevens, mijn klantgegevens, met bijvoorbeeld mijn klantnummers beginnen allemaal, zien eruit op deze manier, mijn klantgegevens of factuurgegevens zien op die manier, financiële gegevens, allerlei kenmerken kan je aangeven. Je hebt intellectual property met bepaalde formules, bepaalde informatie. Dan kan je zeggen, indien er e-mails worden gemaakt waarin deze informatie staan, of deze woorden staan, of deze dat soort dingen, dan kun je dus van tevoren al aangeven, zo van, nou ja, luister, jij mag dit helemaal niet versturen. naar hem toe, want het bevat gevoelige informatie. Nou, wat is dit? Er zit hier in dit Excel-sheet zit één kolom met creditcardgegevens. En nou, dat hebben wij de policy voor, dat je dat niet mag versturen als e-mail. We hebben namelijk systemen en policies waarop jij gegevens, gevoelige gegevens als creditcardgegevens verstuurt. Ja? Ik kan bijvoorbeeld terugkomen op mijn project metalen klepje, wat natuurlijk super geheim is, waar eigenlijk niemand wat van mag weten. Dan kan ik zeggen, indien er een e-mail voorbij komt met project klepje of project of iets wat daarmee te maken heeft, wil ik dat er meteen rights management wordt toegepast op die e-mail. En de rights management mail template die wordt toegepast is fulltime employees only. Dus ik krijg een mooie mail over dat hele project. Ik denk, oh fantastisch, stuur ik even naar mijn maatje toe, die bij die andere afdeling zit. Maar hij is een tijdelijke medewerker, hij is geen fulltime employee. De mail komt bij hem aan, is encrypted, kan hij dus niet openen. Ook als ik het naar buiten stuur, hij is encrypted, je kan het niet openen, want je bent geen fulltime employee. Ja, dat is allemaal rights management. Dus je kunt op zich heel ver gaan met je beveiliging, met je policies en dat soort dingen. Kan je een melding sturen naar de security manager? Ja, dat kan. Want als ik dus zeg van hier, als ik dit bericht wil sturen zonder de informatie, moet u klikken op het beleid. U heeft gekozen om het bericht te verzenden, ook al bevat dit gericht bericht mogelijke vertrouwelijke informatie. Klik op verzenden en de security officer heeft nu een mail dat deze persoon die mail, de policy heeft kunnen, we hebben de optie gegeven dat hij die policy kan overriden. Maar de security manager heeft nu deze mail, dus dat hij die informatie heeft verstuurd, ondanks dat de policy dat zei van niet. Ja? En dit is omdat, eigenlijk de eerste instantie natuurlijk, ik probeer het gewoon standaard te blokkeren. Ja? Oké, en weet je, veel van deze dingen gebeuren niet bewust. Dat is het grootste ding wat we hiermee proberen op te lossen. Van, oh ja, ach, dat wist ik ook helemaal niet en dat ben ik vergeten en niet aan gedacht. Weet je, dat soort situaties wil je voorkomen. Op het moment dat iemand heel moedwillig zegt van, nou, ik ga toch al die gegevens doorsturen, dan vindt hij echt wel een manier. Weet je, desnoods legt hij zijn tablet op de kopieermachine of maakt hij met zijn smartphone een foto, afhankelijk van het intelligentieniveau. Maar weet je, de opties, die mensen vinden wel een manier eromheen. Weet je, via Outlook.com, een webmaildienst verstuur je het of dergelijke, dan heb je natuurlijk die policies en dergelijke niet. Ga je gang. Ja, goede vraag. Die ontwikkelingen die wij doen in Office 365, in hoeverre komt dat terug in de Exchange on-premise versies? En we zien nu al bijvoorbeeld van de ontwikkelingen van bijvoorbeeld Windows Azure vinden we terug in Windows Server. Dus er is continu die kruisbestuiving. Het zijn die teams bij Microsoft zijn ook eigenlijk gewoon in elkaar gedrukt, realigned en dat soort dingen. Terwijl dat voorheen nog echt aparte teams waren. Dus daar is heel veel werk aan gedaan. Alleen het punt is om het dan weer terug te brengen naar echt een on-premise oplossing. Er zit in jouw Exchange Server 2013 en 2010 zitten nu ook transport rules. Daar kun je ook al in aangeven van, hey, als er een mail verstuurd wordt met deze data, doe die policy tip of weet je, encrypt die mail in transit. Dus dat kun je op zich vandaag de dag ook al. Ja, wat we hier natuurlijk kunnen doen, is dat we bijvoorbeeld dingen als rights management, want als jij dat wil implementeren on-premise, ja, dan zul je toch echt wel helemaal RDVS. Je zult moeten zorgen dat ik van buitenaf mij kan authenticeren om het document te openen. En dat is natuurlijk met Office 365, ja, is dat een stuk gemakkelijker, omdat je daar die hele zorgen niet voor hebt. Oké. Wel interessant, de beamer vandaag en alles. Ik ga eventjes terug hier naar mijn beheerder, Office 365. Ik ga hier naar de... even kijken. Serviceinstellingen. En hier heb je rechtenbeheer. Rechtenbeheer is mijn rights management. En dan maak ik gebruik van Windows Azure Active Directory Rights Management. E-mails en documenten worden ermee beschermd. Wat betekent dat? Ik kan dus voor SharePoint sites aangeven dat de documenten die daar staan, dat die gewoon unencrypted zijn. Want dat is makkelijk, want dan kan ik ze namelijk volledig doorzoeken, dat als ik ergens op zoek, dat ik ze ook terugvind. Maar wanneer ik die documenten offline neem, dat ik ze met OneDrive of zo uit het ding neem, dan wil ik dat je bijvoorbeeld rights management erop zet. Dan wordt er dus rights management opgezet. Dat kun je instellen. Ik kan ook zelf, als ik hier bijvoorbeeld naar mijn Excel ga en ik heb hier een geheim document, dan zie je wanneer ik op bestand klik, de eerste optie die ik heb is werkmap beveiligen. En onder werkmap beveiligen vind ik de opties als beperkte toegang. Ja? Die is nog niet ingesteld. Dus ik ga nu de schablonen daarvoor ophalen. Dat is eenmalig. Dan klik ik even wat verjaardagen weg. Ja, dus druk het veel feesten. Ja. Oké. Even kijken. Werkmap beveiligen. En nu zie ik hier dus dat ik de templates heb opgehaald. Ja, ik kan dus kijken. Ik heb dus twee accounts die ik ook gebruik. Dus ook als je bijvoorbeeld zegt van, hey, ik werk ook bij een andere partner of bij een ander bedrijf werk ik interim of dergelijke. Ook je kunt dan in Excel en Office kan je gewoon zeggen, ik voeg dat account toe. Je kan gebruik maken van hun SharePoint. Maar je kan ook dus kiezen van, oh ja, dat is voor de partner waar ik nu werk, Contoso. Dan pak ik die template. Maar je ziet hier ook bijvoorbeeld, nou ja, onbeperkt toegang, beperkt toegang, Herion, confidential, et cetera, et cetera. Wanneer ik heel eventjes op deze machine ga kijken. Oké. Even kijken hoor. Ja. En ik ga hier in Excel kijken. Hier heb ik ook de templates van Microsoft nog een keer in zitten. Dus als ik hier ga naar Protect Workbook en ik zeg Restrict Access, hier heb ik de Microsoft Corp Rights. En hier zie je dus dat wij veel meer templates hebben. Dus je kunt uiteindelijk ook gewoon specifieke templates toevoegen. Wat zie je hier? Microsoft All Read Only, Microsoft FTE, dat staat voor Fulltime Employee, All Rights Except Copy and Print. Wat is het grote voordeel daarvan? Wanneer ik dus die Excel sheets bescherm, of mijn gevoelige informatie bescherm met Rights Management, met de optie Fulltime Employee Only, dan kan iemand wel mooi al die documenten mee hebben genomen en denkt van, nou, dat komt mooi van pas in mijn nieuwe job bij jullie concurrent. Maar ik gooi je uit de fulltime employee rol. Je bent niet langer een medewerker bij mij. Als je het document opent, kun je instellen of je dat dan direct moet verifiëren. Of één keer per week of één keer per jaar. Maar als je dat hebt voor je echte gevoelige informatie instelt op van ja, luister, dat kan je alleen maar openen als jij direct bij de ADFS jou kunt authenticeren. Dat je inderdaad kunt bewijzen dat je een fulltime employee hebt. Dan decrypt ik het document, kun je erin. Ben ik geen fulltime employee meer. Nou, dan kan je dus ook het document proberen open, kan je niet meer in. Kom bij je. Dan zit dus op een gegeven moment, op het moment dat je kijkt naar bijvoorbeeld een kennismaatje, een beveiligingsbedrijf, die zegt, man, dit is echt te gek, want ik heb nu al die documenten voor al die panden en die beveiliging daarvan, doen we met Information Rights Management afschermen. Gaat er een beveiliger weg, passen we het aan en vervolgens, hij kan ook niet meer documenten. Je had nog een vraag. Dus de vraag is, zit het stand in Office 365, moet je SharePoint of Exchange daarvoor activeren? Het zit standaard in SharePoint, in Office 365, maar je maakt er gebruik van natuurlijk met Exchange of met SharePoint bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel, ik kan het wel, even kijken hoor, dat is deze. Ik kan het wel instellen daarvoor. Maar goed, dan zit je in feite daarmee nog de, van waar ga je dan, dan kun je het alleen in het Excel document en dergelijke gebruiken. Ja. Dus het mooiste natuurlijk als je dat met een opslag combineert. Oké, goed. We gaan even terug daar naartoe. Ik heb wat functionaliteit laten zien voor de Rights Management. Ja, we hebben het al even over gehad. Hè. Elke maand een nieuwe functionaliteit. In 2011 hebben wij Office 365 gelanceerd. In 2011 hebben we deze functionaliteit allemaal toegevoegd. In 2012 is deze functionaliteit toegevoegd. En je ziet eigenlijk dat we nu vanaf 2013... dat de ramp-up zo snel is gegaan. De nieuwe Office is al deze functionaliteit toegevoegd. Met uiteindelijk wat je ook nu ziet, is bijvoorbeeld aan het einde helemaal de Office voor iPad en dat soort dingen. Er komen nieuwe updates voor Android, er komen heel veel nieuwe dingen aan. Ik heb een roadmap gezien waarvan ik dacht van, wauw, ontzettend veel werk op zoveel vlakken, zoveel mogelijkheden. En ga je alles gebruiken? Nee, absoluut niet. Doe je vandaag terug ook niet. Maar ik denk wel dat we zeggen, met Office 365 je in staat stellen om meer en flexibeler zeg maar, bepaalde oplossingen uit te rollen in je organisatie. Zonder dat je hoeft druk te maken over de infrastructuur en onderlinge informatie. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, ik ben zeker nog een tijd hier beschikbaar. Ik loop de hele dag verder nog rond. Mail me anders eventjes. Ik wil je hartelijk danken voor jullie aandacht. Ik wens je een prettige dag verder. Dankjewel. APPLAUS